Open mijn ogen, opdat ik u zien kan. Soms dan denk ik, hoe kan dat nou dat zangleiders weten waar ik het over ga hebben? Maar dat weet ik inmiddels al. Het gaat over je ogen openen, zodat je de Heer kan zien. Dan hoop ik ook dat ik het beeldscherm van mijn tablet kan zien. Nou, dan gaan we het gewoon even op het schermpje afdoen. De beamer mag aan en het eerste plaatje mag erop. Wie is er wel eens op een cruise geweest? Ja, geweldig, geweldig. Nou, ik hoorde een prachtig verhaal van een meneer die al op redelijk jonge leeftijd dacht van een cruise. Hij zag daar plaatjes van en dacht, oh, dat wil ik ook. Ik ga ervoor sparen. En hij was maar een eenvoudige man met een heel normaal klein inkomentje. Dus elke maand legde hij een klein stukje opzij. En op een gegeven moment dacht hij van, eens even kijken hoe duur die cruise is. En hij dacht, oh, ik kan een ticket kopen. En hij ging een ticket kopen. En hij was helemaal ja, in de wolken. Hij zei, ik ga met een cruise. En hij komt na een aantal weken naar boeken, komt hij met zijn ticket bij de cruise en hij gaat aan boord en hij kijkt zijn ogen. Hij knijpt zichzelf even zeggen, oh, ik zit echt op een cruiseschip, jarenlang voor gespaard. En het cruiseschip gaat van wal en dan is de eerste ontbijt wordt geserveerd. En wat heeft hij nou gedaan? Hij had een grote tas mee en hij had brood bij zich. En 2 potten pindakaas en 2 potten jam. En hij ging naar zijn hut en hij ging daar voor zijn ontbijt even een paar broodjes smeren, een glaasje water nemen en hij ging weer onder de mensen. En in het begin had niemand dat in de gaten, tot op iemand op zijn gang zo aan het werk was en die zei, meneer, wat doet u nu? Het is ontbijt hoor, daar in de zaal. Weet u niet dat het dan all inclusive is? Hij zegt, nee, dat weet ik niet. Nou, toen werd het feest natuurlijk nog groter. Maar ja, de cruise was al een aardig eindje op gang. En zo is het met sommige christenen ook. Wij zien niet altijd wat we hebben. We denken, we zijn aan boord. Ik ben gedoopt, halleluja. Maar dan begint de reis pas. En het is all inclusive. En dat is wat de apostel Paulus ons wil laten zien in Efesiërs. Hoofdstuk 1, vers 15 tot 23. En dan gaan we lezen. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, verlichte ogen, open mijn ogen, van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Een andere mogelijke vertaling is, oh, dat is nog een commentaar die ik er niet heb uitgeknipt. Hij mag verder. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Jezus vervult alles in allen. Jezus vervult alles in allen. Dat moet je goed onthouden. En dat moet je gaan leven. En dat wil Paulus heel graag, als het ware, helemaal duidelijk maken aan de Efesiërs. Ze zijn tot geloof gekomen en Paulus die is zo blij. Hij is dankbaar en hij bidt voor hen. Want hij weet ook dat als mensen tot geloof komen, zijn ze nog kwetsbaar voor ja, de vijand die probeert allerlei dingen te zaaien. En er gaan in de wereld heel veel dwalingen rond. En ook in die tijd waren er al dingen die mensen heel makkelijk van het geloof weer konden aftrekken. Dus hij dankt, want hij denkt, ze hebben het ontdekt. En hij bidt dat ze mogen verder groeien. En hij zegt daarom, dat betekent, hij verwijst naar het eerste stukje van Efeziërs hoofdstuk 1, vers 1 tot 14. Uitverkorenen zijn de mensen die Jezus leren kennen. Uitverkorenen in Christus. En dat is oud-testamentische taal. Dat gaat ook over Israël. Israël was uitverkoren, is uitverkoren. Maar nu zijn ook de heidenen uitverkoren in Christus. En zij zijn kinderen van God geworden. En ja, je zou bijna zeggen, Paulus is in een jubelstemming. En hij haalt alles uit de kast om maar vooral heel duidelijk te maken hoe geweldig het is als je een kind van God wordt, dat jij uitverkoren bent en dat je gezegend bent met heel veel zegeningen. Denk aan een volle schatkist. Denk aan een eindeloze rijkdom. En zegt hij, jullie hebben de Heilige Geest gekregen. Hij zegt, jullie hebben een erfenis, die ligt voor jullie klaar. Maar het onderpand is de Heilige Geest. En dan gaat hij in vers 15, wat we net hebben gelezen. Daarom geef ik dank, maar daarom bid ik ook. En waarom wil hij zo graag bidden? Hij wil dat deze mensen die tot geloof zijn gekomen, waar hij niet bij was, dat zij gaan begrijpen, dat ze diep in hun wezen gaan ervaren hoe geweldig het is, hoe mooi het is om een kind van God te zijn. En dat ze daar ook gebruik van gaan maken. Niet zoals die man op dat cruiseschip die dacht van, nou ben ik aan boord. En dan ga ik mijn broodje met pindakaas in plaats van heerlijke garnaaltjes en allemaal heerlijk eten bij het buffet te halen. Weten wat de hoop is van Gods roeping. Dat is wat Paulus wil dat de mensen in Efeze gaan ervaren. En dat is door Jezus Christus. Hij wordt genoemd het hoofd van de gemeente. Nou, de gemeente is het lichaam van Christus. En ik dacht zo van ja, als je nou iemands hoofd niet ziet, dan zie je alleen een lichaam. En dan herken je iemand meestal niet, hè? Dus het is wel best wel heel erg belangrijk dat het lichaam verbonden is aan een hoofd om iemand te herkennen. Wij herkennen iemand aan dit stukje. Apart is dat best wel, hè? Mijn stem, daar herken je misschien iemand aan. De ogen en de mond en het haar, daar herken je iemand aan. En als je zeg maar een romp hebt, ja, het is misschien een beetje luguber gezegd, maar als je alleen een romp hebt, dan denk je, ja, kan misschien wel van iedereen zijn, weet je wel. En dan moet je iemand al heel goed kennen, dat je zegt van, ja, ik weet dat van hem is, want daar zit de moedervlek, die is van hem. Ja, maar het is er ook zo dat we bekende mensen niet hun lichaam als een standbeeld neerzetten. Nee, we zetten hun hoofd op een sokkel. Maar het lichaam is wel belangrijk. Het lichaam draagt het hoofd. En dat is het beeld wat de apostel Paulus geeft, dat het lichaam het hoofd draagt en dat wij herkend worden aan dat hoofd. Als Jezus niet zichtbaar is, dan kunnen we net zo goed een tennisvereniging, een biljartclub of een kaartvereniging zijn. Want dan is Jezus daar niet als hoogste heer aanwezig. De gemeente is het lichaam. En Jezus heeft dus de allerhoogste plaats en de gemeente is degene die een roeping heeft om Jezus overal naartoe te brengen, zou je kunnen zeggen. Om Jezus te laten zien, om Jezus te tonen, om zijn identiteit, zijn kracht, zijn heerlijkheid te brengen in deze wereld. Ik heb boven de preek gezet, God wil dat je weet wat je hebt ontvangen. God wil dat je weet wat je hebt ontvangen. En er zijn christenen die op het moment dat de opdracht van Jezus wordt uitgesproken, zeggen, ja, maar dat kan ik niet. Paulus wil hier eigenlijk zeggen, je kan het wel. En ik ga jullie dat uitleggen. Ik ga eigenlijk die drie dingen die Paulus zegt, ga ik met jullie doornemen. Gods persoon, Gods plan en Gods kracht. Want dat is eigenlijk waar Paulus zich op toespitst als hij zegt, jullie mogen de hoop van God, van zijn roeping kennen. Allereerst Gods persoon. En mag je, ja, ik, op mijn eerste bijbelschoolopleiding, meer dan 25 jaar geleden, moest ik dit boek lezen. God leren kennen. Ik vind het een spannende titel voor een boek. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar soms dan ga je een boek lezen en denk je, nou, als ik dit boek uit heb, dan ken ik God. Hè? Ja. Nou, dat was eigenlijk niet helemaal het doel van het boek. Het boek gaf wel hele mooie handvatten om wegen aan te wijzen hoe je God leert kennen. En Paulus zegt, jullie mogen groeien in het kennen van God. En misschien denk je van, ja, maar je kan toch God, de Almachtige, de Eeuwige, de Eindeloze, de God die het universum heeft geschapen, die we niet kunnen zien, hoe kun je God nou kennen? Nou, de Bijbel die geeft wel zeker aan dat wij God mogen leren kennen. En de apostel Paulus zegt, dat doe je ook gaandeweg. Je leert hem steeds meer kennen. Je gaat een gesprek met God aan. Je leert God kennen, ook door zijn daden, door zijn woord en door de Heilige Geest. En dat noemen wij ook wandelen door de Geest. Paulus zegt, wandel door de Geest. Dan leer je de Vader kennen. Wandel door de Geest, dan leer je Jezus kennen. Dus Gods persoon leren kennen, dat kan zeker. En wij zullen hem eens, als wij in zijn heerlijkheid zijn, van aangezicht tot aangezicht zien, dan kennen we hem volkomen. Nu is het nog onvolkomen, dat zegt de Bijbel ook. Maar we kunnen God kennen. God leren kennen. Hoe goed ken je God? Denk eens even na. Op een schaal van 1 tot 10. Hoe goed ken ik God? Misschien moet je die eens meenemen. Maar vooral zeggen, Heer, ik wil u beter leren kennen. Want dat is wat God wil. Apostel Paulus zegt, oh, God heeft nog zoveel voor je. Hij wil je nog zoveel laten zien. Hij wil nog zoveel aan je geven. Hij wil nog zoveel over je heen geven als een warme douche of als een verfrissende douche, waar je maar van houdt. Maar dat God je mag zegenen. En want hij heeft ons gezegend met geestelijke gaven, zegt hij in hoofdstuk 1 aan het begin. En God leren kennen is een avontuur, is een reis. Dus als je recentelijk gedoopt bent en denkt van, nou, hoppakee, ik ben er. Nee, je bent pas begonnen. Je mag God nog veel beter leren kennen. En ook als je 50 jaar geleden bent gedoopt en denkt van, nou, dat was toch wel fijn toen. Dan mag je toch eens even ja vragen, hoe goed ken ik God nou eigenlijk? Want hij wil deel zijn van je leven. En je kunt hem steeds beter leren kennen. Nodig hem uit in je leven. En Paulus zegt, het is zo belangrijk dat je dat ziet, om de opdracht, de hoop die in je is, om dat uit te voeren. En dan zegt hij, God heeft een plan. En hij spreekt daarin over een erfenis. En ja, dan moeten we heel nauwkeurig de Bijbel lezen. Want wiens erfenis is dat? Het is zijn erfenis. En om het nog verwarrender te maken, een paar versen eerder heeft Paulus het over onze erfenis. Nou, onze erfenis, dat is de erfenis dat we het eeuwig leven hebben ontvangen en dat de Heilige Geest in ons woont als een onderpand. Dat we het Koninkrijk van God mogen proeven, zoals de Bijbel dat zegt. En dat is onze erfenis. We hebben al een klein beetje gekregen, een onderpand. Maar we mogen steeds verder groeien daarin, in het ontdekken daarvan. En we mogen eens die volkomen erfenis, het eeuwige leven, de heerlijkheid bij God proeven. Ook in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We zijn daar deel van, hoeven we niet meer onzeker over te zijn. Door de Heilige Geest zijn we daarvan overtuigd en mogen we dat vastpakken. Maar dit gaat over Gods erfenis. En wat is Gods erfenis? Wij zijn Gods erfenis. Hé, dat is apart. Ja, dan gaan we weer terug naar Israël. Dat is het erfdeel van God. En wij zijn daar bijgevoegd. We zijn bijgevoegd bij die erfenis. En zo zijn wij ook erfenis van God geworden. God houdt zo ontzettend veel van jullie. Een erfenis is kostbaar, ja toch? Heel veel ouders die kinderen hebben en die een beetje vermogen hebben, die zitten nu misschien al te steggelen van hoe gaan we die erfenis nou zo goed mogelijk bij de kinderen brengen of bewaren of bewaken. En mensen die vermogend zijn, die gaan zorgvuldig met hun erfenis om. En God gaat ook zorgvuldig met zijn erfenis om. Wij zijn zijn erfenis. Je zou kunnen zeggen, je bent zijn schat. Is dat niet mooi? Ik ben Gods schat. Jij bent Gods schat. God houdt van jou. Dit gaat niet over zilver en goud. Dit gaat over de diepe liefde die God voor jou heeft. En dan kom ik weer op dat punt dat sommige christenen nog leven alsof ze met een zak met brood en pindakaas op een cruiseschip zitten. Ja, maar dat is niet voor mij. Ja, maar ik ben al gered en dat is wel genoeg. Als God zegt, ik heb nog veel meer voor je, waarom moeten wij dan dat afknijpen? Waarom zouden we in een geest van armoede leven? God heeft overvloedige genade, overvloedige liefde voor jou. Hij houdt van jou, jij bent zijn erfenis. Er is niets wat hij liever wil dan dat jij in zijn koninkrijk floreert. En dat heeft niks met wealth en health te maken. Dat we miljonair worden omdat we bij Jezus horen. Maar dat heeft te maken met zijn hart voor ons. Hij houdt van jou. En misschien zijn er vandaag mensen die dat vandaag juist moesten horen. We kunnen onszelf zoveel dingen wijsmaken. En heel veel kerken hebben door de geschiedenis heen ook allerlei dingen bedacht. Dat wij na het kruis van Golgotha nog steeds een wit voetje moeten halen bij God. Dat we moeten proberen onze bankrekening bij God vooral ergens te vullen met allerlei goede daden of zo. En nou zijn goede daden absoluut niet slecht. Maar onze goede daden doen we niet om iets te verdienen. Onze goede daden doen we om onze dankbaarheid aan God te tonen. Amen. Dus op het moment dat je jezelf betrapt, ik ben niet goed genoeg, dan zeg ik amen. Ik ben ook niet goed genoeg. Maar God heeft bepaald en gezegd, Jezus is genoeg. En daarmee kan ik jou omarmen in mijn liefde. Alles is volbracht. Het is zo belangrijk om elke keer naar onszelf te kijken in het licht van het kruis. Want Gods liefde wordt niet beperkt door jouw beperkingen. Maar hij wil wel dat je groeit. In het kennen van hem. En dat je Gods plan steeds beter gaat verstaan. Oh ja, Heer, ik wil deel zijn van uw plan. Ik wil in vrijheid kunnen wandelen. Ik wil u kunnen dienen. In de gemeente, maar ook in de wereld. Ik wil uw vertegenwoordiger zijn. En dan zegt Paulus, ik wil dat je Gods kracht in jou leert kennen. Gods kracht in jou door de Heilige Geest. En hij zegt daarbij, onderschat dat niet. Dat is dezelfde kracht die Jezus heeft laten opstaan uit de dood. Wat is dat voor kracht? Ik heb er een plaatje bij. Ik weet niet of hier wiskundig... Ja, er zit een wiskundige in ons midden. Maar ik heb me laten vertellen dat zo'n space shuttle met alles erop en eraan, dat een paar miljoen kilo weegt. De space shuttle, hè? En die wordt dus een paar miljoen kilo wordt dan de dampkring uitgeschoten. Hoeveel kracht denk je dat je nodig hebt om dat ding überhaupt van de grond te krijgen? Enorm. Enorm. Een paar miljoen kilo. Hè? Om even een voorbeeld te geven. Een gemiddelde auto is ongeveer 1300 kilo. 1000 kilo. En dan doe je dat gewoon keer 20.000. Wauw, 20.000 auto's de lucht in schieten. Ik had er nog nooit over nagedacht. Ongelooflijk zeg. Ongelooflijk. En wat een kracht is daarvoor nodig. Maar het is in geen vergelijking met de kracht die nodig is om iemand uit de dood te laten opstaan. En dat is een hele andere kracht. Dat is een kracht die alleen God heeft. En die kracht woont in jou. Hallo! Zijn we er nog bij? Ik hoor niemand halleluja roepen. Ik hoor niemand amen zeggen. Of misschien zijn jullie heel erg onder de indruk. Maar het is enorm. De kracht van God die in ons is gegeven. Die allereerst in de toekomst gaat bewerken dat wij ook zullen opstaan uit de dood. Maar het is ook de geest van leven die nu al eeuwig leven in ons heeft geplant, waardoor we wederom geboren zijn en we de gaven van de Heilige Geest hebben ontvangen en dat we de kracht van het Koninkrijk van God zichtbaar mogen zien worden op het moment dat wij in gehoorzaamheid met Hem wandelen. Dus het is voor Paulus heel belangrijk dat we weten wie God is. En dat betekent dat je met Hem moet gaan praten. Amen? Amen. En dan moeten we weten wat Gods plan is. En dat gaat Hij openbaren door zijn woord en door zijn geest. En dan mogen we ook ervaren wat Gods kracht is in ons leven. En dan ga je niet meer piepen en ga je niet meer miepen van ja, maar dat is zo moeilijk en dat kan ik allemaal niet. Want je hebt ineens in de gaten, come on, ik heb een hele hoop kracht van God ervaren. En ik mag erop vertrouwen dat die kracht gaat werken op het moment dat ik doe wat God van mij vraagt. Oh broeder, ik heb zo'n strijd met de zonde. Ik vind het zo moeilijk en ik doe het steeds maar weer. Been there, done that, kan ik je zeggen. Hè? Ik heb mezelf ook zo vaak teleurgesteld. Dan doe ik het weer, oh Heer. U zult wel denken, nou de Heer die denkt helemaal niet. Die zegt, joh, je bent onder de genade. Vraag vergeving en je begint opnieuw. Maar ik wil je ook de kracht geven om in die overwinning over de zonde te staan. Oh broeder, ja er zijn broeders en zusters die bidden voor de zieken, maar ik kan dat niet hoor, want dan moet je toch een bepaalde kracht hebben of zo. Hallo, je hebt kracht ontvangen door de Heilige Geest. Mag je ervaren wat de kracht is? Ik zou je één ding garanderen, als je nooit voor een zieke bidt, weet je zeker dat je die kracht nooit gaat ervaren. Laat ik dat nou maar niet doen, want stel je voor dat er niks gebeurt. Nou, stel je voor dat er wel wat gebeurt. De kracht van de Heilige Geest in jou is diezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft laten opstaan. Hoe prachtig is dat? En we mogen dat leren in de gemeente. Paulus geeft een hoog beeld van de gemeente in dit boek. En we leven in een tijd waar we individualisme zien, ook onder christenen. Sommige christenen zeggen, ja, ik heb niet zo'n zin hoor, zo'n gemeente is allemaal zo ingewikkeld. Sommige mensen zeggen, ik hou niet van georganiseerde godsdiensten. Dan denk ik, ja, hou je wel van ongeorganiseerde godsdienst? Dat is nogal behoorlijk drama hoor. Dan weet je helemaal niet meer wat je hebt. Maar weet je, Paulus heeft zo'n positief beeld over de gemeente. Hij zegt, het is door God ingesteld om samen, en we gaan het straks lezen, met alle heiligen te ontdekken hoe groot Gods liefde is. De hoogte, breedte, diepte, lengte. En weet je, dat mag je ook ontdekken. Dat je zegt van, hey, als ik nou ga opereren in gehoorzaamheid aan God door de kracht van de geest, dan mag ik samen met anderen ontdekken wat God allemaal aan het doen is. Hoe fantastisch is dat? En dat God ons wil leiden als gemeente en als persoon. We mogen in de gemeente dus leren en ontdekken. En we mogen Gods stem verstaan door woord en geest. En, ja, soms mogen we elkaar ook een beetje corrigeren. Dan zeggen we, wacht even. Wat ben je nu aan het doen? Staat het in het woord van God? En dan mogen we ook aanspreekbaar zijn. Teachable, zegt, ik vind het een prachtig woord. Sommige Amerikaanse woorden denk ik van, ja, dat ken je bijna niet in het Nederlands. Maar teachable, ben je onderwijsbaar? Wil je nog wat van een ander aannemen? Wil je genezen worden van je gaven van eigen wijsheid? Ja. En dan zegt Paulus, weet je hoe je God beter leert kennen? Hoe je die hoop van Gods roeping leert ervaren door je over te geven aan God. En door in gehoorzaamheid te gaan wandelen. En we gaan straks lezen, ook uit Efesius, over hoe God dat in een geweldige veelkleurigheid doet in de gemeente. Wie wil God beter leren kennen? Amen. Ja, ik ook. Ik ken hem echt nog niet goed genoeg hoor. Laten we gaan staan en we gaan ons daarnaar uitstrekken. En dan gaan we ook in het avondmaal ons uitstrekken naar de Heer. Vader, dank u wel, Heer. Voor uw woord. Dank u voor uw geest. Dank u voor uw belofte. Dank u wel, Heer, dat u zo vol van liefde, vol ontferming, vol geduld, vol kracht, vol heerlijkheid, vol schoonheid bent. En Heer, we willen daar meer van ervaren. Niet alleen op zondag, maar ook op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Want u bent een God van alle tijden. En u overstijgt alle tijden. En u doorgrondt en kent mij. Heer, we willen zo dat we in uw licht mogen zijn. Vervul ons met uw heerlijkheid en laat ons ontdekken wat we al hebben gekregen. Heer, wilt u ons leren om niet om meer te vragen, maar om meer te ontdekken. Heer, dat we onze ogen mogen openen, zodat we mogen zien wat u aan het doen bent. Dat we mogen zien wat u hebt gegeven. Dat we mogen gaan begrijpen wat u hebt gedaan. Dat we mogen zeggen, oh ja, het is volbracht in Jezus Christus. We prijzen uw naam, Heer, voor uw goedheid. En Heer, we bidden met Paulus. Heer, laat ons meer zien. Laat ons meer onderscheiden van wat van uw koninkrijk is. En hoe wij dat mogen hanteren. Leer ons, Heer, om daar met elkaar mee om te gaan. Om elkaar ook te bemoedigen en te vertroosten. Om elkaar te zegenen met die kracht van u, Heer. Ik bid het in de naam van Jezus. Amen.